Goedenavond gemeente en welkom in deze eredienst van wijkgemeente Pauluskerk. Fijn dat u en jij er bent en ook van harte welkom als je online deze dienst met ons beleeft. Vanavond gaat dominee De Bruin uit Blijswijk voor dominee van harte welkom en wordt het orgel bespeeld door de heer Jan-Willem Daneweg. Vanochtend stonden hier twee prachtige boeketten bloemen. De eerste boeket is gebracht bij mevrouw Adrie Rabouw, wonend aan de Ridder van Katsweg. En als felicitatie en groet naar Isaac en Leanne Weststraten in verband met de geboorte van hun zoon Lucas en het broertje van Rosie, is het tweede boeket naartoe gegaan. Dan een mededeling vanuit de kerkraad. In de zondagsbrief van vorige week heeft de kerkraad u geïnformeerd dat zij in de vergadering van 25 november 2024 besluit heeft genomen over het ambt en de zegen van een huwelijk van broeders en zusters met een andersoortige relatie. Bij de zondagsbrief van deze week zijn deze besluiten gecommuniceerd en is daarbij ook de verantwoording opgenomen. Dit in aanvulling op de onderbouwing die eerder in het document met de contextuele en de klassieke lezing is gedeeld. Mocht u de zondagsbrief niet digitaal hebben ontvangen, dan liggen er in de rug ook nog papieren exemplaren. De kerkraad hecht er zeer aan u allen hierover te informeren. In de genoemde vergadering heeft de kerkraad besloten om in te stemmen met het voorgenomen besluit om het ambt open te stellen voor broeders en zusters die daartoe geroepen zijn en beleidend lid zijn, ongeacht hun geaardheid. Het tweede besluit over het zegenen van een andersoortige relatie kreeg geen instemming. Daarmee is dit voorgenomen besluit niet aangenomen. Zoals de kerkraad eerder ook heeft aangegeven, beseffen wij ons zeer dat welk besluit we ook genomen zouden hebben op 25 november jongstleden, dit niet in lijn zal liggen met ieder zijn standpunt. Bij de besluitvorming heeft de kerkraad alles wat in het lange proces naar voren is gebracht, meegewogen in de definitieve besluitvorming. Dit was niet eenvoudig. We vragen u daarom om een open blik naar ieders mening en standpunt en om Gods nabijheid voor ons als gemeente in uw gebeden op te nemen. De collectemededeling. Er is in deze dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook een mogelijkheid om fysiek te geven. Tijdens het digitale collectemoment in de dienst worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nog nader toegelicht door de kerkrentmeester vanavond, dat is Johan Bezemer. Dan vangen wij de dienst aan met het zingen van Psalm 75, de eerste en tweede vers. En namens de kerkraad wens ik ons allen een hele goede en gezegende dienst.
Een heel goede avond. U, jullie hier in de kerk, u, jij die thuis of van een andere plek meekijkt, meeluistert. Laten we een ogenblik stil zijn voor onze God en hem ook persoonlijk om een zegen vragen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede, zij u en jullie, van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar een mooi adventslied zingen. 444 in het liedboek. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Lied 444. Wij willen de Heere God bidden om het licht van zijn Heilige Geest, zullen we bidden. Heer onze God, we danken u. Het is goed om hier samen te zijn in uw huis. Het is goed om misschien thuis of op een andere plek mee te kijken, mee te luisteren naar deze dienst. Samen zijn we gemeente. Gemeenschap rondom uw woord. En dat woord mag zometeen klinken. En dat mag worden uitgelegd en toegepast op ons leven. Heere God, komt u er zelf bij, dat willen we u vragen. Kom met uw geest. Kom met uw licht. Ja, dat morgenrood, dat licht van Advent. Laat het maar schijnen, ook vanavond. In onze harten, in onze levens, in uw gemeente. In onze dorpen, in onze steden. Heere God, als uw geest erbij komt, als uw geest werkt, mogen we iets verwachten. Daar pleiten we op, daar hopen we op. Wees zo bij ons. Hier in de kerk, thuis, waar ook, geef uw zegen in Jezus' naam. Amen. In mijn gemeente in Blijswijk ben ik deze weken, maanden bezig met een serie preken uit het Bijbelboek Ezechiël. En dat is niet zo heel bekend, merk ik dan voor veel mensen. Ook niet zo erg vaak over gepreekt. Het is mooi om te doen, ook met Advent. Vanmorgen ook in Blijswijk dus, was Ezechiël 18 aan de beurt. Bijzonder hoofdstuk, ik wil daar met u uit lezen. De profeet Ezechiël. En dan zitten we in de 6e eeuw voor Christus. Een deel van het volk Israël is in ballingschap, nog niet helemaal. Koning Nebukadnezar die heeft Jeruzalem veroverd. Hij heeft de hele bovenlaag meegevoerd. De rest heeft hij gewoon op zijn plek gelaten. Ja, hij dacht van als ik nou die bovenlaag, de belangrijke mensen met macht, met invloed, opleiding, die haal ik weg. Dan komt er vast niemand in opstand. En zo zit daar dus een groep ballingen in Babel. Daaronder ook Ezechiël. Ezechiël die priester was, wordt geroepen tot profeet. Ja, en die ballingen, die zijn behoorlijk gefrustreerd. En die zeggen, het is niet eerlijk. Want onze ouders en vorige generaties, die hebben het eigenlijk versteerd. En die hebben gezondigd, die hebben niet gedaan wat God had gezegd. En ja, wij zijn nu de dupe daarvan. En ze hebben daar een spreekwoord voor, heel bijzonder spreekwoord. Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stompe tanden. Nou, om dat spreekwoord cirkelt eigenlijk onze hele schriftlezing. Het is een lang hoofdstuk. Ja, dat is ook eigenlijk jammer om dat korter te maken. Dus ik ga het gewoon lezen en we lezen het in 3 stukjes. Steeds afgewisseld met een vers uit lied 439, verwacht de komst des Heren. Dus na de eerste lezing het eerste vers, na de tweede lezing het tweede vers, na de derde lezing het derde vers van lied 439. De eerste lezing is van Ezechiël 18, de versen 1 tot en met 9. De Heer richtte zich tot mij. Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord? Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stompe tanden. Zo waar ik leef, spreekt God de Heer. Nooit meer mag iemand bij jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen. Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren. Zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen ligt in mijn hand. En alleen wie zondigt zal sterven. Stel, iemand is rechtvaardig. Hij handelt naar recht en gerechtigheid. Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel. En hij vereert de afgoden van het volk van Israël niet. Hij maakt de vrouw van een ander niet onrein door haar te onteren. En met een vrouw die ongesteld is, heeft hij geen gemeenschap. Hij buit niemand uit. Geeft de schulden naar zijn onderpand terug en besteelt niemand. Hij deelt zijn brood met al wie honger heeft en wie naakt is, geeft hij kleren. Hij vraagt geen rente wanneer hij geld uitleent of toeslag wanneer hij het terugkrijgt. Hij begaat geen onrecht en geeft een eerlijk oordeel bij onderlinge geschillen. Hij houdt zich aan mijn bepalingen en leeft werkelijk naar mijn regels. Zo iemand is rechtvaardig en zal zeker in leven blijven, spreekt God de Heer. Tot zover de eerste lezing. lezen verder uit Ezechiël 18, de verzen 10 tot en met 20. Maar stel, hij krijgt een gewelddadige zoon, een moordenaar, die alles doet wat zijn vader nooit heeft gedaan. Hij neemt wel deel aan de offermaaltijden op de bergen en maakt de vrouw van een ander onrein. Wie misdeelt en arm is, buit hij uit. Hij steelt en geeft wat hij als onderpand heeft gekregen niet terug. Hij vereert de afgoden, misdraagt zich gruwelijk, vraagt rente vooraf en toeslag achteraf. Moet zo iemand in leven blijven? Nee, hij zal niet in leven blijven. Na zoveel wandaden zal hij zeker sterven. Hij heeft zelf de dood over zich afgeroepen. En ook hij krijgt weer een zoon. En deze zoon ziet alle overtredingen die zijn vader begaan heeft. Hij ziet ze allemaal, maar volgt ze niet. Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel. De afgoden van de Israëlieten vereert hij niet. En ook maakt hij de vrouw van een ander niet onrein. Hij buit niemand uit. Hij vraagt geen onderpand wanneer hij iets uitleent. En hij besteelt niemand. Hij deelt zijn voedsel met al wie honger heeft. Wie naakt is, geeft hij kleren. Wie misdeeld is, doet hij geen kwaad. Hij vraagt vooraf geen rente, nog toeslag achteraf. Hij leeft naar mijn regels en houdt zich aan mijn bepalingen. Zo iemand zal zeker in leven blijven en niet sterven vanwege de zonden van zijn vader. Maar zijn vader, die een uitbuiter is geweest, die anderen bestolen heeft en zijn eigen familie heeft benadeeld, zijn vader zal sterven vanwege zijn eigen zonden. Maar, vragen jullie, waarom hoeft de zoon niet te boeten voor de zoon van zijn vader? Die zoon heeft gehandeld naar recht en gerechtigheid. Hij heeft zich aan al mijn bepalingen gehouden en ze nageleefd. Dus zal hij zeker in leven blijven. Iemand die zondigt zal sterven, maar een zoon hoeft niet te boeten voor de zonden van zijn vader. En een vader hoeft niet te boeten voor de zonden van zijn zoon. Wie rechtvaardig is, wordt als een rechtvaardige behandeld. En een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft. Tot zover de tweede lezing. Laatste gedeelte uit Ezechiël 18, verzen 21 tot en met 32. Als een slecht mens zich afkeert van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn bepalingen en handelt naar recht en gerechtigheid, zal hij zeker in leven blijven en niet sterven. De misdaden die hij heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend. Vanwege zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet, spreekt God de Heer? Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. En een goed mens, die zich niet langer rechtvaardig gedraagt, maar onrecht doet, en alle wandaden begaat van een slecht mens, moet die in leven blijven? Al zijn goede daden zullen niet meer tellen, omdat hij mij ontrouw is geworden en zonden heeft begaan, zal hij sterven. Nu zeggen jullie, de weg van de Heer is onrechtvaardig. Maar luister, Israëlieten, ben ik het die onrechtvaardig is? Zijn het niet juist jullie wegen die onrechtvaardig zijn? Een goed mens die zich niet langer rechtvaardig gedraagt, maar onrecht begaat, zal sterven. Hij sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Een slecht mens die zich afkeert van zijn goddeloze levenswijze en voortaan handelt naar recht en gerechtigheid, zal in leven blijven als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat. Zal hij zeker in leven blijven en niet hoeven sterven. De Israëlieten zeggen, de weg van de Heer is onrechtvaardig. Ben ik onrechtvaardig, Israëlieten? Zijn het niet juist jullie wegen die onrechtvaardig zijn? Volk van Israël, ik zal ieder van jullie beoordelen naar de weg die hij gaat, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer. Bega geen misdaden meer, anders brengen die jullie ten val. Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid en vernieuw je hart en je geest. Want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël? De dood van een mens geeft me geen vreugde, spreekt God de Heer. Kom tot inkeer en leef. Tot zover de derde lezing. Thema heb ik boven de preek gezet. Kan ik er nou wat aan doen? Een heel gewone vraag. Kan ik er nou wat aan doen? Gemeente van Christus. Hier in de kerk. Thuis of waar ook. Wat kan ik er nou aan doen? Zo vroeg de jongere aan zijn geschiedenisleraar. Het was in de les gegaan over oorlogen. Al eeuwenlang aan de gang en dan vooral, hoe komt dat nou? Wat zijn nou de oorzaken daarvan? En dat het dan ook altijd zich maar weer herhaalt. En de leraar had er wat over verteld. En toen stak de leerling zijn vinger op. Maar meneer, wat kan ik daar nou aan doen? Die wereldleiders, mensenmenigten die zich laten opzwepen tot een meedogenloos fanatisme, de ontluisterende gevolgen daarvan, die dan toch de hele wereld, alles en iedereen op een bepaalde manier beïnvloeden. Het was erg en het is erg, maar ben ik er dan verantwoordelijk voor? Is dat wel eerlijk? Dat ook ik daar gevolgen van merk en draag? Wat kan ik eraan doen? Zo vroeg het oudere gemeentelid. Ze had het journaal gekeken met een verslag van de grote klimaatconferentie in Baku. Het is net een paar weken geleden met een schandalige uitkomst. Want ja, de rijke landen wilden dan tenslotte wel met de mond beleiden dat ze een extra verantwoordelijkheid hebben voor de arme landen die dan toch ook altijd weer het eerste dupe zijn. Ook van klimaatverandering. Maar als het op daden aankomt, zo bleek ook nu weer, de portemonnee moet worden getrokken. En wie doet dan mee? Wie wil dan ook zijn deel betalen? Dat viel erg tegen. Maar ja, zei dit oudere gemeentelid, wat kan ik er nou aan doen? He, die enorme vervuiling, het gaat vaak ook al jaren terug. En wat er nu niet goed gaat, daar moeten overheden dan toch maatregelen voor nemen. Ik kan er maar zo weinig mee. Wat kan ik er aan doen? Die vraag wordt ook in ons Bijbelgedeelte Ezechiël 18 gesteld. En het draait dus om een spreekwoord dat daar onder die ballingen in Babel de ronde doet. Nee, het was daar niet leuk in Babel. Na de verovering van Jeruzalem door koning Nebukadnezar het jaar 597 voor Christus was dat geweest, was de hele bovenlaag van de stad gedeporteerd. Ver van huis. Ver van de stad van David, ver van de tempel, moesten ze overleven. Ezechiël, de profeet die van oorsprong priester was, hij was een van die ballingen. En hij hoort om zich heen zijn medeballingen mopperen en klagen. Kunnen wij er wat aan doen? Een spreekwoord uit die tijd gebruiken ze daarvoor. Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stompe tanden. Een vreemd spreekwoord. Het gaat dus over druiven. Nou ja, in dat warme klimaat van die regio had je volop wijngaarden, druiven en alles wat daarmee te maken had, dat hoorde eigenlijk gewoon ook bij dagelijks leven. Hey, dan kan je je wat voorstellen dat daar ook gezegdes en spreekwoorden ontstonden. Druiven, die werden ook volop gegeten. Die hoorden bij dagelijks menu. Maar wat nu? Ja, als je onrijpe druiven eet en die zijn nog hard of ze zijn zuur, ja, dat is niet goed voor je tanden. Dat tast het glazuur aan, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Maar dat de kinderen gaatjes in hun gebit krijgen omdat de ouders van die verkeerde druiven aten, ja, dat is natuurlijk raar. Zo werkt dat toch niet. Dat klinkt niet erg logisch. Nee, dat is het dus ook niet. En dat is het probleem, de klacht van deze ballingen. Vorige generaties in Israël, die hebben het verkeerd gedaan, zo bedoelen ze te zeggen. Zij hebben God vergeten, ze hebben afgoden gediend, mensen uitgebuit, hun eigen broeders en zusters van het eigen volk. Ze hebben ze aan alle kanten hebben ze gekoeieneerd. Gods geboden sloegen ze in de wind. En al die profeten die waarschuwden, Jesaja en Amos en Hosea en Jeremia en ook Ezechiël, ze hadden er niet naar geluisterd. Gewoon maar lekker doorgaan met onze manier van leven. Gaat toch best? Nee, natuurlijk zijn we niet ongelovig, maar het moet niet de praktijk van ons echte leven raken. Zo ging dat ook toen al. En zo gingen ze allemaal hun eigen gang. Generatie op generatie die onrijpe druiven at, al dus het spreekwoord. En wie zijn de dupe? Wij dus. Zo klagen deze ballingen tegen Ezechiël, tegen God. Wij zitten hier in Babel te zuchten, ja, onder het oordeel, onder de straf. Wij zitten met de stompe tanden. Terwijl die vorige generaties dat hebben veroorzaakt. Is dat nou eerlijk? Is dat nou fair? Dat God ons zo laat lijden, want wat kunnen wij er nou aan doen? Hebben ze gelijk? In de 10 geboden staat dat moeilijke zinnetje. Ik denk dat u en jij het wel kent. Laatst sprak iemand in mijn gemeente me er nog weer over aan. Dat zinnetje dat God de zonden van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Een lastig zinnetje. Nou betekent dat niet per se dat God als het ware nog eens goed kijkt welke zonden er misschien bij jouw voorgeslacht zaten en dan gaat hij jou dan nog eens even de rekening voor presenteren. Nee, dan maken we een karikatuur van God, maar we maken ook een karikatuur van de 10 geboden. Wat je wel kunt zeggen is dat volgende generaties die worden geconfronteerd met de gevolgen van waar eerdere generaties de mist in gingen. Twee weken geleden had ik in mijn gemeente in Blijswijk een themaavond over het onderwerp slavernij en christendom. En daar had ik de nodige studie voor gedaan. Ja, dan schrik je wel. Dat is ongekend. Onvoorstelbaar. De rol die Nederlandse christenen en kerken ook hadden in de slavenhandel. Transport van slaven de oceanen over. Oh ja, er waren tegenstanders. En er waren ook mensen die vanuit het geloof zich ertegen verzetten, ook predikanten. Maar dat was veel te weinig. Ze werden niet gehoord. De hebzucht won het. Zoiets werkt dus door. Zo ontdekten we ook met elkaar op die themaavond. Dat werkt door, generaties lang. Nog steeds bij nakomelingen van slaafgemaakten, zoals we ze nu noemen. Maar ook de tegenstellingen tussen rijke en arme landen. Tot wat ik net vertelde over die treurige klimaatconferentie in Baku toe. Even een slokje water. En dat kan je niet loszien van een eeuwenlange geschiedenis. En daar zit dus ook iets van oordeel in. Iets van een lijn van vloek door de geschiedenis heen. Nee, niet dat God nu eens even extra gaat straffen, maar wel dat hij toelaat, ja zo serieus, neemt hij ook ons menselijk handelen en de gevolgen daarvan. Dat God dan ook toelaat dat volgende generaties nog de gevolgen ondervinden van, ja, van een eeuwenlange schuld toch eigenlijk. Maar hoe is dat dan? Zijn wij dan de dupe van het verleden? Er zullen mensen zijn, misschien ook wel vanavond hier in de kerk, ja, die er iets van herkennen. En die worstelen met een pijnlijke erfenis. Een pijnlijke erfenis in je familie, in je omgeving. Die zich daardoor belast voelen. Een blok aan het been kan het zijn dat je leven tekent. Ik moest denken aan mijn eerste gemeente. Zo wat jaartjes terug, daar bezocht ik met regelmaat een man die de zoon was van een felle NSB'er in de Tweede Wereldoorlog. Een landverrader. Zo werd die NSB'er, vooral ook na de oorlog, door de meeste mensen gezien. Hij had ook echt lelijke dingen gedaan. Maar zijn kinderen, die daar part nog deel aan hadden gehad, die waren dus op een verschrikkelijke manier de klos geweest, van jongs af aan gepest en gemeden, op allerlei manieren getreiterd, alsof ze melaats waren, buitengesloten, altijd weer. En dat had dus psychisch enorm ingegrepen in het leven van deze man. Ja, zoiets moet je heel serieus nemen. Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stompe tanden. Kan heel herkenbaar zijn. Het kan ook verleidelijk zijn, dat is een andere kant. Het kan ook verleidelijk zijn, of misschien wel eens al te verleidelijk zijn voor mensen, om de rol van zo'n kind in te nemen. Ja, dat kom je soms ook tegen. De rol van het slachtoffer loont dan al te zeer. Want ja, dan krijg ik aandacht en de mensen luisteren naar me. En wat er allemaal ook mis is in mijn leven, het ligt in elk geval niet aan mezelf. Ik ben nergens verantwoordelijk voor. Het is de schuld van vroeger, toen alles moest en niks mocht. Het is de schuld van die dominante vader. Het is de schuld van de armoede in mijn kinderjaren. Het is de schuld van de kerk waar dit of dat niet deugde. Het is de schuld van, nou in elk geval niet van mij. De slachtofferrol, dat kan ook heel diep zitten. En dat kan een psychologische knoop zijn. Ja, ook dat vraagt heel veel liefde. En dat moeten we serieus nemen. Hoe dat dan allemaal ook zij. In Ezekiel 18 komt God aan het woord via zijn profeet Ezekiel. En hij speelt het spel van de ballingen niet mee. Ik wil het niet meer horen. Dat spreekwoord van jullie, zegt God, bij monden van Ezechiël. Weet dat alle mensenlevens mij toebehoren, zowel het leven van de ouders als dat van hun kinderen, het ligt in mijn hand, en alleen wie zondigt zal sterven. Zo staat het in vers 4. Laten we het gewoon even heel simpel zeggen, één zinnetje. Ieder mens staat rechtstreeks voor God. U, jij en ik, ja, we zijn deel van de geschiedenis, we zijn deel van een volk, deel van een familie. We delen in het mooie, het minder mooie, wat daarbij komt. Dat is wel eens lastig in onze soms wat doorgeslagen individualistische tijd. Ja, nee, zo werkt het niet. Je bent niet blanco hier in deze wereld gekomen. Die lijnen die vooraf zijn gegaan aan jouw leven, ja, die beïnvloeden je, die werken op een bepaalde manier door. En tegelijk, als het erop aankomt, en vooral zoals God naar ieder mens kijkt, elk mens staat rechtstreeks voor God. Dat is de boodschap van Ezechiël 18. Niemand wordt aangeklaagd om wat anderen deden, langer of korter geleden misschien. Als je vader een schurk is en heeft bloed aan zijn handen, dat is dus geen doem op jouw leven. God beoordeelt iedereen naar de weg die hij gaat, zo lazen we het. En wat hij zoekt, dat is rechtvaardigheid en trouw, rechts. En als hij daar iets van vindt in je leven, dan ga je vrij uit. Zo mag Ezechiël het zeggen tegen zijn volksgenoten. Ja, andersom is dan ook waar. Je kunt je niet verschuilen achter een ander. Die vrome moeder. Ja, die het echt aan geloofd. Die leefde ernaar. Zo zei iemand laatst tegen me. En dat is mooi. Dat is mooi. Ook een hele mooie nagedachtenis. Maar het betekent geen vrijkaartje voor jou. De mens die zondigt zal sterven. Ja, die roept dat zelf over zich af, zo staat erbij. Die zonden die brengen jou ten val. Dat is belangrijk. Ook hier moet je niet naar een beeld van God die her en der dodende bliksems laat inslaan bij deze en gene. Maar al te vaak leidt de zonde, het kwaad dat mensen aanrichten, het leidt onszelf op een weg die vroeg of laat niet levensvatbaar blijkt. En dan komt het niet goed uit. Jij komt niet goed uit. Je komt niet meer bij God uit. En je komt niet bij je medemensen uit. Je komt ook niet meer bij je eigen menselijke bestemming uit. Kan ik er wat aan doen? Ik denk nog weer even aan die jongeren en aan dat oudere gemeentelid met hun vragen. Nee, ze krijgen geen pasklaar antwoord hoe het precies zit. En ja, wij dragen de gevolgen van het verleden, zoals de kinderen, kleinkinderen van ons, die zullen ook weer gevolgen dragen van wat wij deden of niet deden. Maar God zegt ook tegen die jongeren en tegen dat oudere gemeentelid, en ik denk tegen ons allemaal, stop nou maar met die vraag. Al te gemakkelijk wordt het een excuus waarachter we ons verstoppen. God wil het niet meer horen. En hij roept ons tevoorschijn. Hij roept jou tevoorschijn. U en mij, heel persoonlijk, roept hij ons tevoorschijn. Wie ben jij nou? En wie wil jij zijn? Niet die ander, niet die vroegere generatie. Nee, dat is aan God. Hun levens behoren aan God. En zo ook jouw leven. Nou, leef jij daar dan ook naar? Geen doem dus. Wel een claim. Alle mensenlevens behoren mij toe. Dat is eigenlijk een prachtige zin. Ik moest denken aan de doop. Ja, als we gedoopt zijn, soms denk ik, daar zouden we veel vaker aan moeten denken, bewuster mee moeten leven. Dat teken van de doop heeft God juist dat ook onderstreept. Jij behoort mij toe. En daarom, er ligt geen doem over je leven, ook geen keurslijf, wel een claim. Maar het is een genadige claim, met heel veel ruimte. God wil dat jij zo wordt zoals Hij jou als uniek mens heeft bedoeld. Met je gaven, met je talenten, met wat Hij je geven wil. En daar is ook ruimte, bevrijding. Dat is ook ruimte om rechtsomkeer te maken. Vind ik ook zo mooi in dit hoofdstuk. Want denken jullie nou dat God plezier heeft in de ondergang van zo'n onrechtvaardig mens? Nee dus. Zo mag Ezechiël doorgeven. Het staat er een paar keer. De dood van een mens geeft me geen vreugde. Laatste vers ook. En al eerder, denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. En zo eindigt het hele hoofdstuk met die prachtige oproep. Kom tot inkeer en leef. Hé, dan zitten we toch ook helemaal in Advent. Advent. Tijd van inkeer is van ouds toch de bedoeling. Advent, met inmiddels overal de kerstversieringen, de lichtjes, eerlijk is eerlijk. Ik vind dat zelf ook heel gezellig en leuk en prima. Maar ik hoop voor u en jou en mezelf dat er meer mag zijn. Dat dat andere er ook mag zijn. Advent als een toeleven naar wat het woord betekent. De komst van Jezus. Die eerste komst in Bethlehem die we straks gaan vieren. Maar ook die tweede komst, die wederkomst. De voltooiing van alle dingen. Het koninkrijk van God. Dat volkomen zal zijn. En alle dingen komen tot hun doel. Nee, daar past mijn leven niet vanzelf bij. Dat beseften christenen al eeuwen geleden. En zo ontstonden de adventsweken. Periode om stil te worden. Time-out. Introspectie. Kijk nou eens goed in en naar jezelf. En verstop je nou niet. En verschuil je niet achter anderen. En hoezeer er allerlei brede sporen, ten goede of ten kwade in ons land en in onze wereld zijn, die ook jou raken, laat je niet afleiden van het eerste dat nodig is, dat, nou ik noem het maar het vier-ogen-gesprek tussen God en jou, in je gebed, in je stille tijd. En wat Hij van jou wil, heel simpel, dat je leeft, dat je leeft. Dat je zult leven, nu en in zijn grote toekomst. Geen doem ligt er over je bestaan, maar wel een claim. Die genadige claim van die God. Vergeet het nou niet, zegt hij. Ook jouw leven behoort aan mij. En dat is het mooiste dat je kunt ontdekken. Misschien wel weer opnieuw mag ontdekken. Nog meer en dieper mag ontdekken met die geweldige boodschap van Advent en Kerst over dat kind in die voerbak. Dat het nog weer extra laat zien, ja, dat het voluit en volkomen laat zien. Er is altijd een weg terug naar God. Een weg die ook jij mag gaan. En mag leren gaan, misschien elke dag weer mag gaan. Daar zit dan als laatste ook het essentiële verschil tussen die twee wegen die Ezechiël 18 ons voortdurend voorhoudt. Want als dan een keer de eindrekening wordt opgemaakt, dan zal het niet een kwestie blijken van die ene weg, dat waren de slechte en onrechtvaardige mensen, en die andere weg, nou die waren zo goed en altijd rechtvaardig. Zo zit het dus niet. Op beide wegen wandelen mensen die de nodige ballast met zich meedragen. Zo had God het niet bedoeld. Daar kwam Hij zo tekort in hun levens. Maar de mensen op die ene weg die hebben geleerd om daar steeds weer mee naar God toe te gaan. En zich dan ook om te keren. Zich te bekeren. Met hun woorden en hun daden. En of het nou lukt, of soms ook niet lukt, of soms moet je zeggen aan het eind van de dag, het is een beetje gelukt. Terug naar God. Die wil dat ik leef. Als dat dit jaar nou eens onze invulling van Advent mag worden. Want ook jij bent die ene mens op wie God wacht. Amen. Wij gaan zingen van lied 435, de versen 1, 3 en 4. Lied 435, 1, 3 en 4. Thank you. Wij willen in deze dienst ons geloof belijden. Ik lees zo meteen met u en jou de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we daarna zingen uit Psalm 130, het derde vers. Psalm 130, vers 3. Als antwoord op de woorden die we mogen belijden met elkaar. Mag ik u uitnodigen om zo mogelijk daarbij te gaan staan? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om recht te spreken over de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij danken en bidden. Heere God, we danken voor uw woord. Uw woord dat ons wijst op uw liefde. Maar tegelijk ook best een heel stevige boodschap met zich meebrengt. Heere God, wij mogen luisteren naar uw woord. En vooral, wij mogen in deze adventstijd in onszelf keren. Wij mogen ook omkeren. Ons toekeren, telkens weer naar u toe. U die niet anders wil dan dat elk mens leeft. Het leven vindt, terugvindt. Zoals u het hebt bedoeld. Heere God, u weet wat er in de weg kan zitten. U weet hoe ook het verleden in de weg kan zitten. Wereldwijd. In onze maatschappij. Ook heel persoonlijk soms. Draden die soms op bijna onzichtbare wijze in het verleden geweven zijn. En waar je niet los van komt. Wij bidden u, Heere God, om bevrijding. Bevrijding van die last. En dat we mogen weten dat u ons aankijkt, ook dan heel persoonlijk met de boodschap. Jij mag er zijn. Jouw leven is in mijn hand. En als dat dan eens deze advent mag worden. En de kerst die komt. Heere God, ga zo met ons mee. We bidden ook voor deze wereld. die ingewikkelde wereld met de sporen van zegen en vloek. En het gaat altijd maar weer door. Wat we als mensen over onszelf heen halen dan toch vaak. We bidden u om uw ontferming. Al die plekken waar lijden is. Waar de haat regeert zoals het lijkt. Doe uw koninkrijk komen. Doe uw vrede dagen. Wees met mensen in hun verdriet. In Den Haag, Mariehoeven, je kunt er niet bij. Die enorme explosie, de gevolgen daarvan. Zoveel andere plekken ook. Misschien in onze eigen omgeving. Die lege plek. En juist deze weken in december, dan schrijnt dat nog weer extra. U weet hoe het is. Ook bij ons. Ontferm u, Heer. En ga zo dan met ons mee. Ook deze week in. Doe dan toch ook uw licht schijnen. Dat licht van Advent. Dat soms maar zo klein lijkende vlammetje. Waarvan we toch mogen geloven. En dat heeft het laatste woord. Dat we aan dat woord vast mogen houden. Eruit leven mogen. Er nageleven mogen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Ik mag nog wijzen op de collecte. En daar is ook gelegenheid toe. Hè? U gaat het nog even vertellen, geloof ik, voor ons. Hè? Ja, helemaal mooi.
Goedenavond. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is voor Stichting Kimmon. Stichting Kimmon is een interkerkelijke zendingsorganisatie. Al meer dan 30 jaar helpen wij wereldwijd de allerarmste kinderen door Gods liefde met hem te delen en door hen onderwijs, medische zorg en opvang te bieden. Zo krijgen kinderen met een beperking in Guinea-Bissau fysiotherapie en hulpmiddelen, kunnen straatkinderen in Oost-Congo naar school en worden in Malawi kleuterjuffen opgeleid. We zijn dankbaar dat de diaconale collecte van de Pauluskerk te Gouda voor ons bestemd is en wij nodigen u van harte uit om meer over ons werk te lezen op onze website. De collecte voor kerkbeheer houden wekelijks. Zuurgift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om de kerk in stand te houden. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud, verbouwing van ons kerkgebouw en energie en andere gebruikskosten. Deze collecte voor kerkbeheer wordt in alle Goudse PKN-kerken gehouden. De collecte voor werelddiaconaat is voor de melkbussen is voor gered gereedschap. En ook door het kopen van, binnenkort begint het weer, de overheerlijke oliebollen en appelbijets steunt u het werelddiaconaat. De zendingsbussen aan de zijkant wil u ook nog onder aandacht brengen. U kunt nu digitaal geven middels de app of het scannen van deze kaart. En bij de uitgang kunt u ook nog fysiek geven als u dat wilt. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle van harte aanbevolen.
En als u daarmee klaar bent, dan gaan we nog één lied zingen. Prachtig lied van uitzien naar de komst van de Heer Jezus, zijn wederkomst. De urgentie klinkt ook door in dat lied. Ook de rijkdom, de verwachting, het verlangen. Hemelhoog, 719, 1, 2 en 3 met het refrein dat daarbij hoort. Hemelhoog, 719. Hier in de kerk, maar ook thuis of waar ook, we mogen onze weg gaan in vrede en met ons dragen de zegen van de Heere God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.